Ja, hij doet het. Goedemorgen. Laatste mensen zoeken nog een plekje. Wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Welkom in deze dienst. En vanmorgen gaat Bart Visser voor. En hij gaat met ons voor uit Galaten. En het thema is Jezus leven, leven. En ik wil met jullie een klein stukje uit Galaten hiervan lezen alvast. Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. Bij dit thema willen we straks stilstaan. Ik wens jullie allemaal een heel gezegende dienst.
Nou, Mieke noemde al even de kerntekst uit het gedeelte dat we in deze dienst lezen. En als je die tekst onthoudt van deze dienst, dan is dat al heel mooi. Dat is vers 19. Dat lees ik als eerste even voor. Kinderen, eigenlijk staat er nog een verkleinwoord. Dat is heel persoonlijk. Iets van lieve kinderen of kindertjes, zegt Paulus eigenlijk. Zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens barensweeën om u. Ik hoop deze dienst erbij stil te staan waarom ik deze tekst gekozen heb en de betekenis van die tekst. Maar toen ik ermee bezig ging, dacht ik wel, in alle eerlijkheid, kun je nou als man dat beeld gebruiken? Ik bedoel, wat weten wij daar nou van, mannen? Dus het is een heel sterk beeld. Moet je dat gebruiken? Paulus doet het. En ik hoop dat je aan het eind van de dienst begrijpt waarom hij dat beeld gebruikt. En dan lees ik Galaten 4 vanaf vers 12. Broeders en zusters, ik smeek u, wees zoals ik, want ik ben zoals u. U hebt mij nooit enig kwaad gedaan. Herinnert u zich niet de eerste keer dat ik u het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u toen ik ziek was en hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf. Toen prees u zich gelukkig. Wat is daar nu nog van over? Ik kan van u getuigen dat u zelfs uw ogen zou hebben uitgerukt om ze mij te geven. Ben ik dan nu ineens uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid zeg? Die anderen doen alles voor u, maar hun bedoelingen zijn slecht. Ze drijven een wicht tussen u en mij. En dan moet u alles voor hen doen. Het is goed als u zich inspant, maar doe het dan ook voor de goede zaak. En doe het bovendien altijd. Dus niet alleen wanneer ik bij u ben. Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. Hoe graag zou ik nu bij u willen zijn en op een andere toon met u spreken, want ik maak me zorgen over u. Vandaag gaat het dus over een gedeelte van de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. En dat is een super persoonlijke brief. Als je hem doorleest als geheel, als één brief, kom je dat eigenlijk voortdurend tegen. Het is eigenlijk een lastige brief, omdat de thema's best wel lastig zijn en misschien wat ingewikkeld geschreven, maar één ding merk je heel goed. Paulus zit er helemaal zelf in die brief. En dat was eigenlijk ook een beetje de reden waarom ik op deze tekst kwam. Want ik was een boek aan het lezen over preken. En daar kwam een tekst uit dit gedeelte naar voren. En dan in de versie zoals die in de Message staat. Dat is een bijbelvertaling in het Engels. Waar de hele Bijbel heel verhalend verteld wordt. En ik lees die vertaling even voor. Als je hem in het Nederlands zou vertalen, dan staat er: weten jullie hoe ik me voel en hoe ik mij altijd zal voelen, totdat het leven van Christus in jullie leven zichtbaar wordt, als een vrouw die aan het bevallen is? Dus weten jullie hoe ik me voel, zegt Paulus. Dat is een prachtige omschrijving van hoe die het eigenlijk hier neerzet. En hoe ik me altijd zou voelen. Totdat het leven van de Heer Jezus zichtbaar wordt in jullie leven. En zo kwam ik op het thema voor deze dienst. Ik dacht, hier wil ik bij stilstaan voor mezelf en het lijkt me mooi voor een preek, maar ook dus bij het thema Jezus leven, leven. Daar gaat het om in de kerk. Daar zou alles in de kerk op gericht moeten zijn. Dat het leven van Jezus zichtbaar wordt in onze levens. Zo begon het. Een volgende stap was de dienst voorbereiden, ook samen met Mieke als gastvrouw. En het had ook over dit gedeelte. En Mieke zei ook van, het is bijna wanhopig de toon van Paulus. Als je merkt hoe hij schrijft. Dan zie je meteen, zodra je erin duikt, voel je die spanning. Het zit hem ontzettend hoog. En wat is nou in dit gedeelte datgene wat Paulus zegt? Wat is zijn pijn? Nou, hij begint ermee dat het hem raakt dat de mensen aan wie hij het evangelie van de Heer Jezus verteld heeft, nu een andere evangelie gaan geloven. Ze geloofden wat Paulus verteld had. Geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden. Maar nu zijn er andere mensen gekomen en die zeggen, ja, natuurlijk gaat het om geloven in de Heer Jezus. Maar het begint er ook mee dat je je aan de wet houdt. Dat is de eerste pijnpunt van Paulus. Wat daarbij speelt is dat diezelfde mensen ook ervoor gezorgd hebben dat Paulus in twijfel wordt getrokken. Niet alleen maar wat hij verteld heeft, maar ook gewoon wie hij is als persoon. Blijkbaar zijn die nieuwe mensen indrukwekkender. Is hun presentatie beter? Komen ze beter over? Hoe dan ook, Paulus zegt dat het hem raakt. Dat de houding naar hem toe veranderd is. En je proeft daarin dus pijn, heel persoonlijk, dat Paulus geraakt is, zouden wij zeggen. Maar boven alles zegt hij, wat is er met jullie aan de hand? Hoe hebben jullie dit laten gebeuren? En om dat zeg maar, duidelijk te krijgen, stelt hij alleen eigenlijk maar vragen allereerst. De eerste is misschien wel de meest pijnlijke. Want hij zegt, jullie prezen jezelf gelukkig. Toen je van mij het evangelie had gehoord. Je was intens gelukkig door wat je gehoord had. En wat is er nu nog van over? Wat zit er nu nog van terug? Nu is er een situatie ontstaan waarbij het voortdurend gaat over, ja maar, doe je wel genoeg? Ja maar, hoort dat wel, hoort het niet? Het gaat niet meer over waar je werkelijk gelukkig van werd. En dat is het eerste wat Paulus raakt. Hun pijn, hun verwarring, is zijn pijn. En het tweede wat hij oppikt is die twijfel over hem. Ben ik soms jullie vijand geworden, zegt Paulus. Terwijl ik niks anders doe dan jullie de waarheid zeggen. Nou kunnen we ons allemaal voorstellen dat mensen die staan te dringen om je de waarheid te zeggen niet per se de leukste mensen zijn om je om te gaan. Zo klinkt het in ieder geval, hè, als iemand je de waarheid zegt. Maar bij Paulus is het heel duidelijk, de waarheid, wat is dat? Dat is een persoon, dat is de Heer Jezus. De waarheid is wat hij verteld heeft over de Heer Jezus. Dat heb ik gedaan, zegt hij. Dat doe ik nog steeds. Waarom moet ik me nou nu voelen alsof ik jullie vijand geworden ben? Trouwens, zegt Paulus daarbij, die anderen dan, die zo indrukwekkend zijn, die jullie, zou ik maar zeggen, inpalmen, overhalen, alleen al het feit dat ze een wicht drijven tussen mij en jullie, zou je aan denken moeten zetten. Waarom zouden ze het willen? Jullie weten toch hoe ik bij jullie was? Het bijzondere is ook dat Paulus daarbij zegt, ja, ik kwam bij jullie omdat ik ziek was. Het klinkt een beetje alsof hij op reis was en dat hij eigenlijk moest onderbreken omdat hij ziek was. Een tussenstop had bij de gelaten, niet eens gepland zouden we zeggen. En wat heeft hij gedaan? Zo ziek als hij was, heeft hij toch verteld over de Heer Jezus. Hij viel geen indruk mee te maken, maar de mensen hoorden het en kwamen tot geloof. Paulus zegt, ik heb mezelf er niet mee bevoordeeld. Wat ik wel gezien heb is, zegt hij, dat jullie toen er zo in stonden dat je, hij zegt, jullie eigen ogen uitgerukt zouden willen hebben om mij te geven. Sommigen zeggen, dan had hij een oogziekte. Anderen zeggen, het is een uitdrukking uit die tijd om te zeggen, jullie zouden alles voor mij over gehad hebben. Vanwege het evangelie. En nu, spanning en een wicht. Hij zegt, alleen al daarom zou je die andere mensen moeten wantrouwen. En trouwens, misschien wel de meest aansprekende, Paulus zegt, waarom zou je de dingen die je doet, doen voor anderen? Waarom zou je het doen als ik er ben en niet als ik weg ben? Doe het, omdat je zelf weet wat je gehoord hebt over de Heer Jezus en zijn evangelie. Dat is Paulus' reactie. En wat zie je dus? Je ziet zijn pijn en zijn reactie. En wat je merkt is, Paulus ziet zichzelf, als hij het evangelie deelt, bepaald niet als een postbode of een pakketbezorger. Ik weet niet of de kinderen dat wel eens zien of meemaken dat pakketjes worden afgeleverd. Een tijdje terug hoorde ik iemand vertellen van, ken je dat vroeger van die mensen die aanbelden aan de deur en dan heel hard wegliepen? Dat waren kinderen, die belletje lellen noemden wij dat vroeger. Gebeurt gelukkig bij ons thuis niet heel vaak meer. Tegenwoordig zijn dat de pakketbezorgers. Hey, je moet echt bijna rennen naar de deur om op tijd de deur open te doen. Anders zijn ze al in de auto zijn ze briefje aan het schrijven. Sorry, u was niet thuis. Het ligt nu op de afvalplek. Nou, Paulus zegt, als je het evangelie deelt, dan ben je niet een postbode of een pakketbezorger die zo snel mogelijk ergens iets brengt en zegt, joh, kijk maar wat je ervan vindt. Kijk, het zou bij een pakketbezorger vreemd zijn als je het pakketje afgaf en zou zeggen van, nou leuk, u heeft het pakketje. Wat zit erin? Nou, zullen we even samen openmaken? Nee, doen we niet. Wegwezen. Paulus zegt, wat ik, het evangelie, als ik dat deel, dan ben ik er zelf helemaal bij. Jullie hebben het ook zo gezien, zegt hij, als een engel van God, een boodschapper van God, als Jezus Christus zelf. Dat is niet te weinig. Alsof Jezus zelf bij jullie was. Daar gaat het om in de kerk, als het gaat over het evangelie. Dat we ons realiseren, hij is hier, hij is bij ons. Hij komt met zijn genade naar ons toe. Daar kun je niet droppen of even maar iets over zeggen. Daar ben je met hart en ziel bij betrokken. En wat zie je bij Paulus? Dat blijft hij ook. Wat er ook gebeurt en wat anderen ook vertellen, hij blijft geloven in het evangelie wat hij gedeeld heeft. Hij blijft ook houden van die gemeente. Want hij is persoonlijk, hè, maar het is niet een soort nukkig ze wegzetten. Van als jullie dan zo met mij omgaan, dan ik. En hij snapt het niet, maar hij blijft van ze houden. En hij blijft zich met hart en ziel voor hen inzetten. Hij wil dat ze terug zijn, terugkomen bij dat moment dat ze zich gelukkig prezen. Enkel en alleen omdat ze ontdekt hadden wie de Heer Jezus is. Jezelf gelukkig prijzen met het evangelie, dat is wat anders dan zeggen dat het altijd fijn is als je gelooft. Misschien wel een van de meest, een van de woorden die het meest onterecht gebruikt wordt als het gaat over geloven. Dat het fijn is. De hele Bijbel door wordt je verteld dat geloven je zeker gelukkig maakt. Maar niet dat je leven dan altijd fijn is. En iedereen kan het weten. Want waar word je nou echt gelukkig van? Je kunt je natuurlijk heel gelukkig voelen met dingen die je krijgt, die je hebt. Met wat anderen van je zeggen, hoe ze naar je kijken. Je kunt je intens gelukkig doorvoelen. Maar je weet allemaal dat het ontzettend kwetsbaar is. Want wat je hebt kun je zomaar kwijt zijn. En wat anderen van je vinden kan van de een op de andere dag veranderen. Compleet omslaan. Wat je echt gelukkig maakt, is dat je echt gezien wordt. Dat je je geliefd weet. Dat je aanvaard wordt. Alles van je leven, dat je bij iemand kunt zijn die jou kent. Door en door. Of wie je weet, die houdt van mij. Dat, zegt Paulus, hadden jullie ontdekt. Daarom prezen jullie je gelukkig. En dat wil ik niet dat jullie verliezen. En daarvoor, zegt Paulus, doorsta ik weeën. Komt hij met het beeld van die bevalling. Waarom dat beeld? Omdat het een prachtig beeld is voor hoe God geloof laat ontstaan en in stand houdt. Want tussen een bevalling en tot geloof komen en blijven geloven, zitten prachtige overeenkomsten. Ik noem er vier. Allereerst, heeft het te maken met een wonder. Een geschenk. Iets onverwachts. Onverdiend. Niemand is daarin meer of minder dan een ander. En iedereen, durf ik eigenlijk wel te zeggen, nou ja, voorzichtig gezegd, vrijwel iedereen ervaart dankbaarheid. Voor het wonder op zich. Dus ook met geloof zo. Dat maken wij niet. Dat regelen we niet. Dat hebben we niet in de hand. Maar God laat het ontstaan. Tegelijkertijd kun je er heel vreven over praten. Maar je bent er zelf helemaal in betrokken. Een zwangerschap. Het is iets van twee mensen. Dat wonder wat God geeft, gaat via onze betrokkenheid. Zo is het ook met geloven. God laat het ontstaan, maar hij schakelt mensen in. Hij liet Paulus in Galaten het evangelie delen. Had hij ook op een andere wonderlijke manier kunnen doen, via een engel of via een openbaring of droom. Maar je wordt persoonlijk in betrokken. Derde is, het gaat samen met pijn. Dat is bij een bevalling zo. Dat is bij geloven ook zo. Als je de Bijbel doorleest en kijkt, als je luistert naar het onderwijs van de Heer Jezus zelf, wordt het voortdurend uitgelegd. Dat wat God geeft en gaat groeien, dat gaat dus niet buiten jezelf om. Daar zit ook groeipijn in. Daar zit iets in van sterven, afsterven van verkeerde dingen. En opstaan van nieuwe dingen. Wat ik net al zei, het is niet altijd fijn. Pijn zit er onvermijdelijk doorheen. En tegelijkertijd als laatste, vierde punt. Het is iets extreem hoopvols. Ik vroeg aan het begin, mag een man er wat van vinden? Nou, wij maken er natuurlijk wel iets van mee als we vader worden. En toen ik voor het eerst vader werd, dacht ik, daar zal het wel bij blijven. Niet vanwege het wonder of zo, maar vanwege het feit, het diepe respect wat je krijgt, wat een vrouw meemaakt bij een bevalling. Iedereen weet het. En mijn moeder zei altijd heel nuchter, kijk om je heen, al die mensen zijn ook geboren. Het komt allemaal goed. Het helpt wel, maar het neemt niet weg dat het ook indrukwekkend is. Maar het is tegelijkertijd extreem hoopvol. En dat is waarschijnlijk ook het geheim. Waarom mensen het ook steeds weer, als het ze overkomt, ook aandurven. Omdat er iets nieuws komt, iets zo wonderlijks. Weer een mensje, volledig uniek. En Paulus zegt, als het gaat om geloof en barensweeën, God heeft iets beloofd. Er komt iets nieuws. Wat volgens hem in een ander gedeelte zelfs alle moeite, pijn en lijden waard is. Het staat in geen verhouding, zegt hij, tot de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En de Heer Jezus zegt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is aan de gang. En de weg daarnaartoe kan pijnlijk zijn, maar ziekte, dood, lijden, het gaat er allemaal aan. En elke traan wordt van de ogen gewist. En daarom is zo'n gedeelte, zo'n brief van Paulus, een prachtige vraag aan ons allemaal. Wat je taak ook is. Ik begon ermee omdat die tekst mij raakte, gezien mijn werk. Maar of je nou hier voorin staat, of dat je voor de zusterkring, voor de kinderkerk, voor de financiën, wat je ook maar doet. Of dat je denkt, nou maar wat stel ik me helemaal voor wat ik kan. Ik zit thuis en ik kan eigenlijk niks doen voor een ander. Ik kan hooguit bidden. Het hoort allemaal bij dat wat Paulus noemt als in barensweeën zijn. Zodat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Dat het leven van de Heer Jezus zichtbaar wordt in onze levens. Dat is ook het enige wat echt telt in de kerk. Niet hoe groot we zijn, hoe fijn we zijn, wat we allemaal kunnen melden. Maar dat de Heer Jezus, het leven van hem, zichtbaar wordt in ons. En daarom is een prachtige vraag uit dat gedeelte of we iets van die worsteling herkennen. Dat je net als Paulus zo in het evangelie gelooft en zo aan verknocht bent, dat je er alles voor over hebt. Zodat anderen merken, de kinderen bij de kinderkerken, bij de Bijbelklas merken, ja, natuurlijk wil je als leiding dat het gezellig is. Dat je het naar je zin hebt. Dat je er graag naartoe gaat. Maar als ze het zouden vragen, en liefst al eerder zullen merken, dat je wil dat ze de Heer Jezus zullen kennen. Dat je in jullie leven ziet wat de Heer Jezus doet. Als we bij Come Together zitten, volgende seizoen, dat het een mooie groep is van tieners of clubs. Dat is fantastisch. Verbondenheid is mooi. Het gaat erom. We doen alles zodat het leven van de Heer Jezus zichtbaar wordt. En zo kan een hele rij afgaan. Alle dingen die we doen in de kerk. Laten we het daar ook vooral over hebben. En in de vakantie een beetje over nadenken. Voor het volgende seizoen. Ik had als titel natuurlijk Jezus leven, leven gezegd. Ik dacht later, ik had ook kunnen zeggen, waar doen we het allemaal voor? Wanneer gaat het goed in de kerk? Zullen we bij alles wat we doen erover nadenken, prijzen we onszelf gelukkig. Omdat we de Heer Jezus hebben leren kennen. En willen we daarom met hart en ziel ons voor elkaar, voor ieder ander inzetten. Zodat het leven van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Door ons heen. Amen.